Kerkeraad, maakt u bekend dat de heer C. Dolderman zijn verkiezing tot diaken heeft mogen aannemen. Bezwaren tegen belijdenis en wandel van de heer C. Dolderman, zo deze mochten bestaan, kunnen door leden van de gemeente uiterlijk vrijdag 6 maart schriftelijk gemotiveerd en ondertekend worden ingediend bij de scriba van de kerkeraad. De kerkeraad zendt de ontvangen bezwaren ter behandeling door naar de regionale commissie voor het opzicht. Woensdag 4 maart zal er om 7:30 meditatie worden voorgelezen. Donderdag 5 maart is er volwassenencategorisatie, aanvang 8:00. En zaterdag 7 maart is er weer kinderclub. En dit alles zo God wil en wij leven zullen. De collect in deze dienst, de eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij, de derde voor het gebouwenfonds en bij de uitgang is er de extra collecte voor de kerkvoogdij met bestemming aflossingsschulden eigen gebouwen. Tot zover de afkondiging. Al onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt. Eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader in Christus Jezus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. Psalm 69. Het 7e vers. Hoor mij, o Heere, uw goedertierenheid is goed. Zie mij dan aan met gunstig ogen. Hoe teer, hoe groot is mij uw mededogen. Verhoor uw knecht die hete tranen schrijt. En wat er meer volgt uit Psalm 69, het 7e vers. De heilige wet des Heren wordt u voorgelezen. En zingen wij daarna uit Psalm 18, vers 9. Ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. De Herenweg is gans volmaakt en recht, doorloutert rein en trouw, al wat hij zegt. Psalm 18, vers 9, na de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd wordt in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
U wordt verzocht om met eerbied en aandacht te luisteren naar het woord van God dat u wordt voorgelezen uit de brief van Paulus aan de Filippenzen, tweede hoofdstuk, vers 1 tot en met 18. Dus Filippenzen 2, vers 1 tot en met 18.
Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde, doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een den ander uitnemender dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was, die in de gestalten is God zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestalten is eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden, en in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij allentijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt beide, het willen en het werken naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, voorhouden het woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, noch te vergeefs gearbeid, ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word, over de offerande en bediening uws geloofs, zo verblijd ik mij, en verblijd mij met u allen. En om datzelfde verblijdt gij u ook, en verblijdt ook uw lieden met mij.
Zoeken wij met elkaar Gods heilig aangezicht. In de voorbeden gedenken we aan de heer Dolderman die zijn verkiezing heeft mogen aannemen. Zullen wij samen bidden? Heere, hoorder der gebeden, leer ons bidden. Want dat zeggen we wel, zullen wij bidden. Maar dat kan alleen als uw Heilige Geest ons bidden leert. En hoeven wij u toch niet lastig te vallen met wat wij allemaal graag zouden willen. maar dat wij u vanmorgen mogen aanbidden. En dat al wat in ons is, u prijzen zou, omdat u dat zo waardig bent. Heere, onze Maker, van wie wij ons hebben losgescheurd. U bent het zo waardig, al onze liefde, omdat u niet met ons gebroken hebt, al hebben wij wel met u gebroken. En hebt u opnieuw, vandaag opnieuw, uw armen uitgestoken naar zondaren die niets van u willen weten. En dat zijn wij. Alleen uw genade kan het anders maken. O, trek ons dan, Heere, en dat wij hem mogen nalopen, de Zoon van uw eeuwige liefde. Dank u, Heere, dat wij in uw huis mogen zijn. Hier geen oorlog, geen bombardementen. Hier geen honger en terreur. Hier geen vervolging en verdrukking. Maar een stralende dag. En wij mogen in uw huis komen en thuis meeluisteren. Dank u wel, Heere, voor deze plaats. Niet dat die plaats beter is dan een ander, maar omdat u gezegd hebt, ik ben met uw lieden, alle de dagen, tot de voleinding der wereld. O, wees met ons, onmisbare Heere, en schenk ons uw onmisbare Heilige Geest. En dat wij door die geest geleid spreken en luisteren mogen, zingen, onze gaven geven en boven alles dat wij tot u bidden zullen. En wie zijn wij toch? En wie bent u, zo'n grootmachtig God? En wij verdwijnende stofjes zijn. En wij mogen tot u spreken. En u wilt naar stofjes luisteren. Overhoor ons, Heere. En we dragen de hele gemeente aan u op. Kinderen en grote mensen. Ouderen en jongeren. De mensen in de kerk en de mensen thuis. En wil uw zegenende handen over ons uitbreiden. En dat wij uw woord werkelijk geloven mogen. Daar vragen wij u om. Dat u onze harde harten opent voor het eerst en opnieuw. En u ons verstand verlicht en ons hart buigt en ons leven nieuw maakt. En wij tot in het diepst van ons hart mogen weten, uw genade en uw recht. Uw recht en uw genade, die alle twee zo schitteren in uw geliefde Zoon. Gedenk aan alle zieke mensen, Heere. En we dragen ze aan u op, ernstig zieken, hen die behandelingen ondergaan, hen die uitslag mochten ontvangen. En we dragen mevrouw van de Wijngaard aan u op, als ze een goede uitslag ontvangen mocht. Heere, en gedenk ze, ook als ze over een paar maanden geopereerd wordt, ziet u op haar en allen die haar lief zijn, in gunst van boven. Gedenk aan mevrouw Slappendel, weer thuisgekomen, en willen nauw oog op haar hebben. En dat u met uw liefelijk licht haar beschijnen zou. En ook haar dragen we aan u op, met allen die haar lief zijn. Gedenk, Heere, aan hen die psychisch lijden, donkere wegen moeten bewandelen, zo onuitsprekelijk donker. Maar u ziet hen wel, ook al zien zij u niet. Dank u, Heere, dat een van ons na lange tijd weer in uw huis mag zijn. En we dragen hem aan u op. Heere, zie ook op hem in gunst van boven. Denk aan alle lege plaatsen. Denk aan alle stille verdriet. Aan alle bitterheden van het leven. O, wil u nog hout in dat Mara-water werpen, dat het drinkbaar mag worden. We dragen deel Dolderman aan u op, die zijn verkiezing tot diaken heeft mogen aannemen. Heere, laat zijn ogen op u geslagen zijn. En dat wij voor hem en voor de kerkenraad en voor allen die een taak hebben in de gemeente, dat wij u bidden zullen. Overvult u ons met uw Heilige Geest. Gedenk ze allen die een taak hebben in deze dienst. Wil de werken van de duivel verbreken. Want die doet er alles aan om ons bij u vandaan te houden. En uw eigen genadewerken verheerlijken. Heere, gedenk aan alle plaatsen waar oorlog is. En er komen alleen maar plaatsen bij. Hoeft toch niet de hele wereld in brand te vliegen. Maar wil nog in uw toren gedenken aan uw ontfermingen. Doet u oorlogen ophouden en boven alles die oorlog met u, dat die op mag houden. En schenk ons uw vrede die alle verstand te boven gaat. Alles vragende in Jezus naam. In de verzoening van al onze zonden, in zijn kostbare bloed, en dat uw naam geheiligd worden. Amen. De tekst voor deze dienst vindt u in Filippenzen 2, vers 7, het eerste gedeelte. En daar lezen wij Gods woord als volgt: maar heeft zichzelf vernietigd. En het gaat over de Heere Jezus. Hij heeft zichzelf vernietigd. Twee punten. Eerst Christus als borg. Ten tweede Christus als voorbeeld. Dus Christus als borg, Christus als voorbeeld. We gaan van hem zingen. Uit Psalm 22, vers 3 en 6. 22, 3 en 6. U smeekte zij van mensen hulp ontbloot en zijn gered. Ze hebben in hun nood op u vertrouwd, van schaamte nimmer rood. Vers 6. Wees dan mijn hulp. Houd u niet ver van mij. Mij prangt de nood. Benauwdheid is nabij. Ik heb buiten u, dat ik zo bitter lij, geen hulp te wachten. 22, vers 3 en vers 6. Het is de donderdag voor de dood van de Heer Jezus. En de Heere met zijn discipelen zijn samengekomen om het Paascha te houden. Dus zij zitten daar in een ruime kamer ergens in Jeruzalem. En wanneer dat nou precies gebeurd is, weten we niet. Maar de Heere staat op van die maaltijd. Aan het begin. Of halverwege. Hij doet een schort om. Hij pakt een schaal met water en een handdoek. En dan gaat hij van al zijn discipelen hun voeten wassen. Kijk, en wij zitten aan tafel, maar in de oudheid lagen de mensen aan tafel. Dus zij loopt zo om die tafel heen en al die zwarte voeten van die mannen die worden gewassen. En die mensen zijn verbijsterd. Want wie is hij die die voeten gewassen heeft? Weten jullie wie hij is? Ja, zeg je. Dat is de Heere Jezus. Ja. Maar wie is de Heere Jezus? Hij is Gods Zoon. En wat doet Gods Zoon? Slavenwerk. Dat was slavenwerk. Om bij een maaltijd de voeten af te wassen van de gasten. Daarom wou niemand van de discipelen het ook doen. Maar de Heere heeft dat gedaan, slavenwerk gedaan. Dus dat betekent, en dat durven wij dan bijna niet te zeggen, Gods Zoon doet slavenwerk. Gods Zoon buigt zich bij al die zwarte voeten en hij gaat ze wassen. En afdrogen. Dat is dus wat in onze tekst staat. Hij heeft zichzelf vernietigd. Hij is Gods Zoon. Maar hij is mens geworden. Een voorbeeld om het een klein beetje duidelijk te maken. Stel je voor dat een koning van vroeger met zijn kroon op zijn hoofd en een mooie mantel aan en een gouden scepter in zijn hand, dat die koning op een dag besluit om zijn kroon af te zetten en zijn mooie hermelijnen mantel uit te doen en zijn scepter in de hoek te zetten en zijn mooie schoenen uit te trekken en hij kleedt zich als bedelaar en hij gaat ergens aan de straat zitten om te bedelen om een paar centen. Hij is nog steeds koning, hè? Alleen hij ziet eruit als een bedelaar. Hij heeft alle koninklijke attributen, zijn koninklijke uitdossing om zo te zeggen, heeft hij afgelegd en hij lijkt wel op een bedelaar. Je moet hem goed kennen, dan weet je. Maar, majesteit, wat doet u hier? Maar als u hem niet kent, dan denk je, daar zit een bedelaar. Hij ziet er iets netter uit dan andere bedelaars, maar verder, het is een bedelaar. Heel flauw voorbeeld, hè? Wat heeft de Heer Jezus gedaan? Hij is Gods Zoon en hij heeft, als het ware, de jas van een bedelaar over zich heen getrokken. En je moet hem heel goed kennen, dat je beseft, Maar gij zijt Gods zoon. Maar als je hem niet zo goed kent, dan denk je, hij is gewoon een mens. Net als wij. Dat is hij ook. Dus zijn godheid is als het ware verborgen achter die bedelaarsjas van de mensheid. Bethlehem, hè, in die stal. Daar ligt een heel klein kindje in de voerbak voor de dieren. En er zitten vader en moeder bij. Pleegvader en moeder. Totale armoede. En daar ligt dat kleine kindje in de voerbak. Wie is dat kleine kindje? Gods zoon. Maar Heere, legt u uw geliefde zoon in een voerbak? Wat kun je daar zien van Gods heerlijkheid? Ja, dan moet je hem wel goed kennen, anders zie je er niets van. Alleen maar armoede en Jozef en Maria en het kindje. Maar je moet hele goede ogen hebben om te zien. Dat is Gods zoon. Jaren later gaan we eens kijken in Nazareth in de timmermanswerkplaats. En er loopt daar een jonge man in de timmermanswerkplaats. Hij is aan het timmeren. Of de werkplaats aan het schoonmaken. Dan zou je toch niet zeggen dat dat God is. Je ziet alleen maar een jongen in een timmermanswerkplaats. Hij heeft zichzelf vernietigd. Je ziet er niets van dat hij God is. Alleen als je hem goed kent, dan weet je het. Maar anders zie je er helemaal niets van. Als wij naar Gethsemane zouden gaan, in die donkere olijfbomenhof, en er ligt daar plat op de grond de schoonste van alle mensenkinderen. En hij worstelt en hij smeekt en het bloed komt zijn poriën uit, zo als het ware uitgewrongen is zijn ziel. Is dat Gods zoon? Is hij dat? Dan moet je hem goed kennen om te weten. Dat is de zoon van God. Even later wordt hij gearresteerd. En God wordt vastgebonden. In de boeien geslagen en afgevoerd. En niemand besefte wie hij was. En daar staat Gods zoon in de rechtszaal, nou ja, rechtszaal, van Caiaphas. Vastgebonden is hij en wordt ter dood veroordeeld. Wegens godslastering. En de tempelpolitiemannen gaan hem bespottelijk maken. Ze slaan hem in het gezicht, doen een doek over zijn hoofd, stompen hem dan en zeggen, je was toch een profeet? Wie heeft je geslagen? Weer later staat hij op het bordes van Pilatus' paleis. Daar staat hij als een soort spotkoning. En Pilatus zegt, zie de mens. En daar staat hij, belachelijk gemaakt, een oude soldatenjas om. Is dat God? Laat God zich belachelijk maken. Hij is Gods zoon. Hij heeft zich vernietigd. Je ziet alleen maar schande en oneer en ontluistering. Meer niet. Later wordt hij door die soldaten afgeranseld, vastgespijkerd aan het kruis. Wie hangt daar aan het kruis? Hij die in de hemel lof gezongen werd. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En hij hangt daar. Doornenkroon op zijn hoofd. Tussen hemel en aarde. Omringd door spotters en vijanden. Indien gij de Zoon God zijt, kom af van het kruis. Je moet hem heel goed kennen om te weten. Hij is Gods Zoon. Maar als je hem niet goed kent, dan denk je. De zogenaamde koning der Joden, wat is laag met hem afgelopen. Dus zomaar wat momenten uit de lijdensgeschiedenis, zodat wij zullen beseffen, klein beetje zullen beseffen, wat hier staat. Hij heeft zichzelf vernietigd. En de nadruk ligt op zichzelf. Een ander heeft dat niet gedaan, hij deed dat zelf. Hij wilde dat allemaal zelf. Hij heeft al zijn goddelijke glorie, als het ware, bedekt willen houden, willen verbergen achter zijn mensheid. En heel af en toe kon je zien wie die echt is. Maar alleen mensen die hem goed kenden zagen dat, de anderen niet. En wat betekent dat nou? Hij heeft zichzelf vernietigd, hij is arm geworden. God heeft alles, hè? Heel de wereld is van God. Wij hebben eigenlijk niets. We mogen onze spulletjes even gebruiken. Alles is van God, hemel en aarde. En die God die alles heeft en alles is, ligt daar in een kribbe alsof hij niets heeft. Hij is arm geworden. En die arme Heer Jezus had toen hij stierf niets. Alleen de kleren die hij aan had. En als hij belasting moet betalen, heeft hij daar geen geld voor. En laat hij Petrus geld lenen van een vis. Zelf had hij niets. Gij weet de genade van ons Heer Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Zijn die mensen die niets hebben. Echt niets. Hij is arm geworden. Om mensen die niets hebben, rijk te maken. Je moet bij hem wezen. En hij gaf alles weg. Kleding die hij aan had, werd verdobbeld. Zijn bloed heeft hij uitgestort tot verzoening. Zijn lichaam gebroken tot voedsel van zondaren. Zijn ziel geeft hij aan de Vader. Hij geeft alles weg. Heeft zichzelf vernietigd. Hij is geworden onder de wet. God staat boven de wet, hè? Maar hij komt onder de wet. Hij wordt een Joods jongetje, wordt besneden, volgt heel de wetten van Mozes. Is er maar één die Gods wet gehouden heeft, helemaal, en dat is hij. Hoe lief heb ik uw wet, zegt hij. Ze is mijn betrachting de ganse dag. Zijn die wetsovertreders? Of zit hier alleen maar nette mensen in de kerk? Mocht hier iemand zijn die beseft, ik heb al Gods geboden overtreden, zwaar en menigmaal. Hij is onder de wet gekomen om de wet te vervullen, niet voor zichzelf, maar voor een ander. Hij is de wet vervuller. Hij betaalt voor een ander. Hij is geworden zonde en vloek. Gods zoon tot een vloek gemaakt. Gods zoon tot zonde gemaakt. Hij is geen zondaar, dat moet je nooit zeggen. Maar hij wordt zonde gemaakt. Hij heeft nooit zonde gedacht zelfs. En God legt heel die berg zonde van al de zijnen op hem. Heel die last. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Zijn die mensen die één bonk zonde zijn? Voor God een en al zonde zijn. De Heer Jezus leidt als borg, hè? Dat was mijn eerste punt, Christus als borg. Maar weten jullie wel wat een borg is? Weten jullie dat? Borg. Een borg is iemand die de schuld betaalt van een ander. Dus als ik helemaal in de schulden zit en iemand anders stelt zich borg voor mij, betaalt hij al mijn schulden. Nou, dat is de Heer Jezus. Hij wordt borg en dat wil zeggen, hij betaalt al de schulden van zijn kinderen. Allemaal. Alle rekeningen betaalt hij. Hij is dus een betalende borg. En Goede Vrijdag is betaaldag. En als u nou schulden hebt en niets kunt betalen, helemaal niets, dat is het ware zo'n grote berg en u niets hebt om te betalen, dan die vriendelijke roepstem van de Heere Jezus, arme zondaar, door eigen schuld, arme zondaar, zal ik voor u betalen. Weet u wel dat de Heere jullie allemaal dat vraagt? Zondaren, zal ik voor jullie betalen. Maar als u geen zondaar bent, voel je je ook niet aangesproken natuurlijk. En als u wel zondaar bent, dan denkt u, hij veert me vast te slecht. Nee, echt niet. Nee. Dan mag je echt niet denken dat hij je te slecht vindt. Nee. Slechte zondaren. Hij roept ook jou. Zal ik voor jou betalen? Zo laag daalt hij af. En al die vuile, stinkende zonden neemt hij op zich. Hij zonde gemaakt opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Goddelijke rechtvaardigheid. Luther zei, geloof is eigenlijk ruilen. Dus je geeft aan de Heere al je vuile, stinkende misdaden. En je krijgt van hem zijn zuivere, goddelijke gerechtigheid. Zijn die mensen vol met vuile, stinkende misdaden? Zie het Lam God dat de zonde der wereld wegdraagt. Hij heeft zijn hemelse heerlijkheid afgelegd. Die koning heeft zijn koninklijke kleed afgelegd. En zich als het ware vermomd als een bedelaar. Nee, hij is echt mens geworden. Niet vermomd als een mens, hij is het echt geworden. Een mens, net als wij. Alleen geen zonde. Maar hij heeft aangenomen onze menselijke natuur in haar sterfelijkheid en breekbaarheid. Alle menselijke emoties heeft hij aangenomen. Hij staat niet boven je, zoals ik nu boven jullie sta. Hij zit nog niet eens naast u, zoals de man of vrouw naast jou. Hij staat als het ware onder u. Zoals met die paasmaaltijd, dat hij die mannen langs gaat om slavenwerk te doen, wat geen van die mannen doen wou. Die vieze zwarte voeten schoonmaken. Heeft hij gedaan. Hij heeft het kruis verdragen en schande veracht. Heere Jezus, wat heeft u bewogen? Moet je eens beseffen, hè, toen de Heere in de hemel was. Al die engelen en al de zaligen hebben hem toegezongen. Heel de dag. En hij verlaat de hemel en dan gaat hij naar de aarde. En de mensen hebben hem tegengesproken. Ze hebben hem gehaat, wilden hem vermoorden, hebben hem bespot en gehoond, ter dood veroordeeld, aan het kruis gehecht, belachelijk gemaakt. Heere, hebt u dat alles vrijwillig op u genomen? Ja. Vrijwillig, om te betalen. Alles te betalen. Hemelse heerlijkheid afgelegd. Weet je waarom? Omdat ik dat beeld van God kapot gemaakt heb. Daarom moet Hij zo diep afdalen. Hij is mens geworden, echt mens. En dat wil zeggen, hij heeft zich onderworpen aan alle menselijke beperkingen. Wij weten niet beter als je mens bent. We zijn gewoon beperkt. Kun maar op één plek tegelijk zijn. Weten niet alles, kunnen niet alles. En de Heere Jezus is echt mens geworden en is zit bij de waterput vermoeid. Hij slaapt daar in dat bootje op het meer van Galilea, terwijl het stormt op het meer, slaapt hij. Hij is moe. Echt mens. Hij heeft al zijn goddelijke heerlijkheid verborgen achter zijn echte menselijkheid. Echt mens geworden. Waarom, Heere, ben u echt mens geworden? En de Heere Jezus zegt, mens, omdat jij je schuld nooit kunt betalen, nooit. En daarom ben ik mens geworden, om mensen te redden. Als u verloren bent, ongered bent, geen helper hebt, niemand u helpen kan, ernstig ziek bent misschien, en denkt van hoe lang zal ik hier nog zijn? Of op hoge leeftijd gekomen, hoe lang zal ik hier nog zijn? Wie kan mij helpen? Hij alleen. Hij is die barmhartige Samaritaan. Daar ligt die zondaar te sterven aan de kant van de weg. Met innerlijke ontferming bewogen zijnde, buigt hij zich over die zondaar neer en hij ontfermt zich. Hij is zo laag afgedaald, en dat zegt Paulus hier ook, hè? Hij heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Hij die God is, wordt gekruisigd. Hij die God is, sterft. Kijk, God kan natuurlijk niet sterven. Hè? Maar de Heer Jezus is God. En als mens sterft Hij. Dus we mogen zeggen, Hij die God is, wordt gekruisigd, sterft. Waarom heeft hij dat gedaan? Omdat u en ik de dood verdiend hebben. Doodschuldig heet dat. Gods zoon lijdt bittere smarten aan het kruis. Helse smarten. Waarom, heren? Waarom helse smarten? Omdat jij die helse smarten verdiend hebt. Daarom ga ik jouw plaats innemen, zondaar. Anders ga je naar de hel. Ga je voor eeuwig verloren. Dan sterf je een eeuwige dood. Voor wie krijgt die waarde? Deze Heer Jezus. Voor goede, nette mensen. Die zien niets in hem. Die kijken over hem heen. Die staan zo hoog, ze zien hem niet. Voor wie krijgt deze Heer Jezus waarde? Voor een mens die sterven moet. En die zichzelf niet kan helpen. En hij neemt jouw plaats in. Hij neemt mijn dood en hij geeft mij het leven. Kun je het nou begrijpen? Dat wij zo vaak van de Heer Jezus horen en hem gewoon laten gaan. Zeg niet dat niet zo is. Je laat hem gaan. Hoe komt dat? Nou, heel eerlijk, hè? Hoe komt dat nou? Je hebt hem niet nodig. Ziet er niks in. Misschien wel mooi om dat zo aan te horen. Best mooi. Maar geef mij Jezus of ik sterf. Of Christus, of sterven. Is de nood bij jou alles zo hoog gestegen, dat het is of Christus, of sterven. Hij is vaders knecht geworden. En dat is die als God natuurlijk niet, want God de Vader, God de Zoon, God de Geest zijn alle drie van gelijke heerlijkheid. De Zoon is niet minder dan de Vader. Maar nu hij mens wordt en de opdracht van de Vader gaat uitvoeren om mensen te redden, is hij vaders knecht geworden. En hij zegt zelfs, ik kan niets doen. Ik mag ook niets doen dan wat ik de Vader zie doen. Ik kan niets zeggen dan alleen wat de Vader mij voorzegt. Hij is zo'n getrouwe knecht geweest van de Vader. Zo getrouw. Zo. Nooit zichzelf gezocht, hè? Nooit. Alles weggegeven. Vader, ik kom. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand.
Ik kom om uw wil te doen, Vader.
Toen wij van God afvielen, zijn we in de hoogte gevallen. Hè? Wil dat God zijn? Dus wat is een gevallen mens? Een hoogmoedig, arrogant schepsel. En hij denkt dat een ander slechter is dan hij. De catechismus zegt heel kernachtig, geneigd God en zijn naaste te haten. Wat doet de Heere Jezus? Hij daalt af. Dus onze val is in de hoogte, trots. De Heere Jezus zoekt de allerlaagste plek. Hij daalt af. Geleden, gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Tot de bodem van de hel. Ja, niet letterlijk. De Heer is niet in de hel geweest. Helse smarten heeft hij geleden. Maar zo laag is hij afgedaald, dieper dan ooit een mens gekomen is. Zo diep afgedaald. Zichzelf vernietigd. De gestalte van een mens aangenomen. En daar hangt hij aan het kruis. Doornenkroon, hemel onder bloed. Toegetakeld, rug kapot, omringd door vijanden en spotters. Is dat God? Hij is God. Godzoon is Hij. Vernietigd. Wat kun je hier nou van leren? De Heer Jezus is borg en hij vernedert zich ter helle toe. Wat kun je hiervan leren? Hoe grote liefde hij heeft. Zo begint die voetwassing ook, hè? Er staat, de Heer Jezus had zijn discipelen lief en hij heeft ze lief gehad tot het einde toe. Dus waarom doet de Heere Jezus dat slavenwerk? Niet om ze even een lesje te leren van, moet je nou eens kijken, omdat jullie niet willen, moet ik dat doen? Nee, echt niet. Hij doet dat slavenwerk omdat hij die mannen lief heeft. Hij is gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. En waarom is hij zo vriendelijk voor zondaren? Omdat hij ze lief heeft. Dus ziet hier zijn grote liefde en zijn gewilligheid. Hij heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht, een slaaf, aangenomen. Hij dient zondaren. Onwetende zondaren dient hij met zijn profetische ambt. Hij leert ze. En hij wordt nooit geïrriteerd als ze het weer niet weten. Hij is een leidsman. Hij dient zondaren met verzoenend bloed. Schuldige zondaren. Niet één keer, maar iedere keer opnieuw dient hij ze. En hij bestraft ze nooit. Hij zegt, nou, volgende keer beter opletten. Hè? Want je komt wel erg vaak met je vuile zonde. Zegt hij nooit. Hij vergeeft menigvuldig. Want wij zondigen menigvuldig. Zo is hij. Hij doodt de macht der zonde voor zondaren die de zonde niet de baas kunnen. O, wat is die zonde sterk in ons leven. Of in jouw leven niet. Jij denkt dat jij met de zonde kunt spelen, hè? Maar ondertussen speelt de zonde met jou. Zie je dat niet?
Nee, zie je niet.
Hij doodt de macht van de zonde in zondaars leven en iedere keer komen ze weer bij hem met die machtige zonde, met die grote Filistijnen van binnen die je niet te baas kunt. En hij doodt de zonde. En toch blijven ze er. Hij doodt ze en ze blijven. Opdat je hem nodig zult blijven hebben. Hij dient zondaren. En dat alles uit liefde. Heere, wordt u dan nooit zat? Zondaren worden zichzelf zo zat. Ze walgen van hun bestaan. Maar de Heere walgt er niet van. Al die vieze zwarte voeten, die wast hij af. En hij droogt ze ook af, omdat hij ze lief heeft. Wat kun je hiervan zien? Ja, zijn liefde dus, maar ook onze diepe val. Heere Jezus, moest u nou zo diep afdalen? Ja. Maar Heere, zijn mijn zonden dan echt zo erg? Ja. Weet je wat zonde echt is? Elke zonde is een moordaanslag op God. Ik wil God vernietigen. Dan heb ik de wereld voor mezelf. Maar God vernietigt mij niet. Hij verbrijzelt zijn zoon. Waarom moet Christus nou zo lijden? Omdat ik tegen zo'n goede God gezondigd heb. Daarom moet hij zo'n bittere straf lijden. Daarom. Waarom moet hij zo diep lijden? Waarom heeft hij zich vernietigd? Je ziet in hem de grootheid van zijn verdiensten. Zou de Heer Jezus een klein beetje hebben geleden? Dan kan hij alleen mensen helpen die een klein beetje gezondigd hebben. Ik weet niet of die bestaan, denk het niet. Maar de Heer Jezus heeft de diepste diepte geleden van de Godverlatenheid, opdat hij mensen kan redden die het zo diep verzondigd hebben, dat zij Paulus moeten nazeggen, ik ben de ergste zondaar. Ik ben de ergste. Alle andere mensen zijn beter dan ik. Ben je het daarmee eens of niet? Of zijn die mensen in de kerk die dit toch wel erger zijn als u? Dus deze tekst houdt ons een spiegel voor. Hij heeft zichzelf vernietigd. Heer, is mijn zonde dan zo erg? Ja. Is uw verdienste nog groter dan mijn zonde? Ja. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk, dat betekent een ieder. Dus u allemaal. Een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. We hebben hem allemaal veracht. We hebben allemaal een andere kant op gekeken. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. En als u dan toch in aanraking gekomen bent met deze Heere, is dat maar om één reden. Wie mij veracht. God wou mij niet verachten. Dat is toch onbegrijpelijk. Tweede punt is Christus als voorbeeld. U leert Christus eerst als borg kennen en pas in de tweede plaats als voorbeeld, dus niet omdraaien. En dat betekent dat u pas een volgeling van Christus kunt zijn als uw zonden vergeven zijn in zijn bloed. Probeert u toch een volgeling van Christus te zijn zonder dat uw zonden vergeven zijn, dan bent u eigenlijk bezig met een wettische heiligmaking. En die gaan we hier niet bevorderen. Dus dat betekent, zoek hem te kennen als uw borg, en als u hem kennen mag als uw borg, dan zegt Paulus hier, dat gevoelen zij in u, terwijl ik ook in Christus Jezus was. Hoe ging dat dan toe in de gemeente van Filippi? Dat was in die tijd ook al wat, hè? Dat Paulus zegt, vervul toch mijn blijdschap, dat ge moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. En doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander, uitnemender dan zichzelf. Hoe kunt u ooit de ander uitnemender achten dan u? Dat kunt u uit uzelf nooit. Dat kunt u alleen leren van een Christus die zich vernietigd heeft. Zolang u hem niet kent, kun je wel denken dat je heel nederig bent, of je voordoen als heel ootmoedig, maar je bent het niet. Alleen de Heere Jezus kan u ootmoed leren. En dat zegt hij ook na die voetwassing. Ik heb jullie een voorbeeld gegeven, discipelen. Jullie hadden daar geen zin in, hè, om de voeten van je mededischipelen te wassen. Maar als ik, uw Heer, dat slavenwerk voor u gedaan heeft, bent u dan niet veel meer schuldig elkaar de voeten te wassen? En dat betekent niet alleen bespreken, maar ook werkelijk beleven. Ja, wat? Alle kerkgangers hier zijn beter dan ik. Makkelijk gezegd, hè. Maar om dat nou te beleven, dat kunt u alleen leren ziende op Jezus, de overste leidsman des geloofs. Alleen van hem. Wanneer wordt een mens verootmoedigd? De wet slaat mijn stenen hart aan stukjes, maar er zijn die stukjes nog hard. Maar ziende op de gekruisigde Heere, ga mijn hart smelten van berouw. Werkelijk berouw. Het waren de Joden niet, Heere Jezus, die u kruisten, maar ik, mijn zonde, hebben u al die wonden aangedaan. Wat een zegen zou het zijn, hè, als we daaruit leven mochten. Zo'n laag plekje. En hem de alleruitnemendste achten. Hem. Die veel dichterbij is dan u denkt. Ook al denkt u niet misschien, ja maar. O, dat ik hem kennen mocht. Hij is dichterbij dan je denkt, joh. En dan mag u vragen, smeken, bedelen. O Heere, mag ik u toch leren kennen? Want ik heb het gehoord vanmorgen, dat u zo'n vriendelijke zaligmaker bent, en dat u nooit iemand veracht hebt. En dat u zelfs de grootste en de slechtste zondaren hebben wil. Heere, hier zit er eentje, ontferm u over mij. Christus als voorbeeld. Tegenover liefde was het tegenpool van liefde. Haat, zeg je. Nee. Tegenpool van liefde is eigenliefde. Daar zitten wij natuurlijk allemaal vol mee, hè? Eigenliefde. Zelfhandhaving. Maar tegenover die heilige God, tegenover die heilige wet, ga ik door mijn knieën. Kan niet anders. Tegenover die stervende Christus ga ik door de knieën. Wat is het beste kenmerk van genade? Ootmoed. Het op één na beste kenmerk van genade. Ootmoed. En wat is dan het derde kenmerk van genade? Ootmoed. En waar leert u dat? Aan het voet van het kruis. Als u nou straks thuis komt, hè, kinderen en grote mensen, zul je dan je handen vouwen en je knieën buigen en vragen: Heere, mag ik u toch hartelijk lief hebben? Amen. Achtste vers. Moet u beluisteren van de lippen van Christus. Psalm 38 vers 8. Uitgeteerd door al mijn klachten zijn mijn krachten. Zeer verbrijzeld en vergaan. 38, achtste vers. Zullen wij de Heere danken. Konden we dat maar een klein beetje, Heere, u danken. Want wij hebben er niet om gevraagd. U bent zelf gekomen. Vrije genade. En dat blijft zo. Vrije genade. U geeft uw eer niet aan een ander. Wij doen niet mee. Het is u alleen en u geheel. Heere, wij dachten dat uw lijden pas begon in Gethsemane. Maar we hebben vanmorgen gehoord, uw hele leven was lijden. Omdat ons hele leven zonde is. Heere, wat heeft u toch bewogen? En hoeft hier toch niemand meer te zijn die zo'n uitnemende Christus versmaadt, veracht, niet nodig heeft, hem laat gaan. Maak hem kostbaar, Heere, voor het eerst en opnieuw. En doe uw kinderen leven dicht bij uw bloedfontein. Heere, gedenk alle mensen met zielennood. Heere, dat ze toch niet in zichzelf zullen zoeken. Ze komen toch alleen maar de dood tegen. Maar dat ze het zoeken mochten in u. Amen. Onze slotzang is 31 vers 11. En op deze psalm horen wij Christus spreken. Terwijl zij samen zich verbinden, besluiten ze mijn dood. En wat er meer volgt uit 31, het 11e vers. Gaat u heen in vrede en ontvang de zegen des Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.